PA0 DLO, PA0 Delta Lima Oscar Veldhoven. Om te beginnen Amsterdam-Den Haag zaken, daar moeten ze helaas even een silent key melden. En dat is best een belangrijke voor hen, namelijk Tom Clark K3IO, vroeger W3IWI. En dat is een heel beroemd figuur in Amsterdam-Den Haag kringen. Want die is al helemaal vanaf het begin erbij betrokken geweest, is heel vaak een bestuurslid geweest, voorzitter en zo. En heeft heel veel invloed gehad op allerlei zaken die Amsterdam in de loop van de tientallen jaren heeft gedaan. Maar ook daarbuiten was hij een heel beroemd iemand. Een enorme slimme figuur met heel veel technische kennis, wetenschappelijke kennis en noem maar op. En die heeft heel wat belangrijke dingen op zijn naam staan, zeg maar. Hij is ook TAPR en zo heeft hij mee opgericht. Hij is vanaf het begin bezig geweest met digitale signaalprocessing. Toen dat nog echt helemaal in de kinderschoenen stond. En hij was verder heel goed met ook ruimtenavigatie. Hij was een specialist op het gebied van geodesie, astronomie. En nog een aantal van dat soort gebieden. Hij was ook betrokken bij de ontwikkeling van GPS. En hij heeft ook als een van de eerste zitten werken aan het gebruik van nauwkeurige timing van de signalen van GPS'en. En dat is dus ook later allemaal heel normaal geworden voor ons, maar dat was toen toch een nieuwe ontwikkeling. Ik weet nog wel, toen ik begin jaren 80 mijn eerste satelliettrackingprogramma maakte voor een microcomputer, nog voor de PC er was, een van de eerste microcomputers, en dat was voor elliptische banenberekeningen en zo. En dat was gebaseerd op een programma van Tom. Dus ik kan me nog goed herinneren hoe dat in die begintijd allemaal heel spannend was om daarmee te gaan rekenen. Want daarvoor hadden we alleen maar programma's voor mainframes. Of we moesten het grafisch oplossen met de Oscar-locator en zo. Maar toen kwamen er dus mogelijkheden om met computers binnen bereik van amateurs ook iets te gaan doen met satelliettracking. En dat was wel heel spannend. Dus Tom ook heel veel bij NASA actief geweest. Bij de astronomische tak van het Marshall Space Flight Center en het Goddard Space Flight Center was hij een senior scientist en zo. En hij heeft heel veel gedaan aan VLBI, zowel op de grond als in de ruimte. Heeft hij als eerste het een en ander zitten bedenken. En hij kreeg zelfs de allereerste niet-Russische award van een gouden medaille van de Russische Academie van Wetenschappen. Vanwege zijn werk op het gebied van VLBI. In 2005. Dus belangrijk persoon waar Amsterdam heel veel aan te danken heeft gehad in de loop van de jaren. Mede daarom is nou ook het Space Symposium, wat binnenkort dus gehouden wordt, eind oktober, is vernoemd nu naar Tom K3IO. Ter nagedachtenis van Tom natuurlijk. Dat symposium, daar kun je nog steeds trouwens voor aanmelden. Je kunt ook nog steeds papers insturen. Zitten ze nog op te wachten. En dat weekend gaat dus de virtuele activiteit plaatsen. De 31 oktober en dan vooral op die zaterdag zal het dan op internet allemaal ook te volgen zijn. Dan hadden we op 1 oktober de lancering moeten krijgen van een Epsilon raket van JAXA in Japan met een aantal kleine satellieten daarin. Maar die die lancering die ging op het laatste moment niet door. Net voor het moment dat die had moeten worden gelanceerd, werd de zaak afgebroken. En dat had nog niet zoveel te maken met de raket, maar wel met een grondstation. Wat niet goed functioneerde ofzo. Toen is het uitgesteld. Dan werd het even vaag wanneer de lancering dan wel zou zijn. Er werd gesuggereerd dat het 3 oktober zou zijn. Nou, dat is dus niet doorgegaan. Maar nu lijkt het er allemaal op dat het 5 oktober wordt. Om 2:00 's morgens onze tijd. Ja, dus midden in de nacht eigenlijk. En dan gaan er dus 4 satellieten mee. Taikyo Sat-4, Zetsat, Kosen 1 en dat zijn dus alle 3 Japanse satellieten. En daarbij ook Nano Dragon en dat is een Vietnamese CubeSat. En die, ja, die satellieten die kunnen allerlei leuke dingen gaan doen. Het zijn even kijken, allemaal die grote satellieten, allemaal nou ja, dan moet ik even kijken straks. Taikosat. Ja, dat is een inderdaad een microsat. Het is dus geen CubeSat, maar microsat, 45 centimeter kubus. Ruim 45 en met een massa van 52 kilo. En ja, die gaat allerlei moeilijke dingen doen. Metingen uitvoeren en zo. Maar ook is hij voor communicatie te gebruiken. 2 meter uplink, 70 centimeter downlink. En die komt dan op 437, 450 met een CW telemetry naar beneden. Zetsat, dat is ook zoiets, ook een grote satelliet. En komt op 2 meter downlink, 145, 875 CW downlink. En die, dat is ook een microsat, 50 kilo, gemaakt door Mitsubishi Heavy Industries. En die gaat dus niet alleen morse telemetrie uitzenden, waar trouwens de gegevens ook allemaal van bekend zijn. Maar die, moet ik even al die gegevens nog even opzoeken, Zetsat, ja. Op 145, 875 en uplink voor de BBS 435, 480. Daar zit dus ook echt een packet BBS in, echt zo'n klassieke packet satelliet. Die komen later. Ja, dan de COSEN satelliet, COSEN 1, die zal een ontvanger hebben in de 15 meter band. En dan relieert hij dan naar 70 centimeter, 435, 525. Hij kan dus CW-signalen ontvangen en dan weer opnieuw genereren, zeg maar. Dus hij decodeert ze als het ware en dan zendt hij die signalen weer uit op 70 centimeter. En de downlink. Hij heeft ook een apart soort boordcomputer aan boord van de satelliet. En op basis van Raspberry Pi, CM1, met Linux erin. Nou, en dan heeft hij dus op 15 meter een halve golfdipool om de signalen op te pikken van CW. Maar ook kan hij daar milliseconden radiobursts op pikken van Jupiter. Die wilden ze daar meteen mee combineren. Dus dat wordt ook weer spannend. Nou, die Vietnamese CubeSat, dat is een eentje in een serie. Ze hadden er al eerder 1 of 2. Maar deze die gaat dus op 437, 365 zenden met 1200 baud packet. Ja, dat is verder niet zo al te veel bekend wat die precies gaat doen, maar Dat, kunnen we uiteindelijk ook allemaal weer gaan ontvangen. Ja, Amsterdam is natuurlijk al een tijdje bezig met een groep techneuten om een nieuwe serie satellieten, CubeSats, te gaan ontwikkelen voor hoge banen. Dat is de golfserie van CubeSats. Maar intussen zitten ze met een paar oude satellieten nog van de Fox-serie, die allemaal problemen beginnen te krijgen. Zoals Oscar 91, 92 en zo. En er blijkt toch heel veel behoefte te zijn aan FM-satellieten. Dus zitten ze nu met het probleem, ja, we kunnen wel al onze energie steken in golf, maar intussen dreigen we binnenkort geen FM-satellieten meer over te houden. En dat is toch wel interessant om die erbij te hebben. Want er is heel veel behoefte aan. Nou, dus wordt er nu bedacht hoe ze nou toch op korte termijn wat FM-satellieten kunnen maken of kopen zelfs. Want ja, die moeten ze toch regelmatig blijven lanceren. Die dingen die hebben niet zo'n lange levensduur. De batterijen houden het niet zo heel lang uit. En als die uitvallen, ja, dan houdt het toch een beetje op. Tenminste, met de meeste satellieten. Maar daar kun je natuurlijk iets aan doen. Zorgen dat ze minder afhankelijk zijn van batterijen. Dus als de batterij het niet meer doet, kan die toch nog wel blijven werken. Op de zonnepanelen. Dat is iets wat Delphi C3, hè, Oscar 64, ook doet. Die heeft niet eens een batterij. Die werkt uitsluitend op zonnepanelen. Dus zoiets kan ook, maar dan moet je daar wel op tijd rekening mee gaan houden in het ontwerp. Zorgen dat als de batterij het niet meer doet, dat die dan afgeschakeld wordt. En dat de satelliet dan gewoon door blijft werken op zonnepanelen. Nou, dat soort dingen willen ze er nu in hebben. En ook allerlei andere slimme grappen. Waardoor dus zo'n satelliet betrouwbaarder blijft functioneren over een langere tijd. Maar goed, nou hebben ze het probleem. Hoe krijgen ze die allemaal gelanceerd? Ze hebben het afgelopen jaar regelmatig kunnen profiteren van het ELANA-programma van NASA. Waar ze dan een gratis of goedkope lancering konden ritselen. Maar dat is nou toch een beetje onhandig, ontdekken ze. Want ja, die lanceringen, daar ben je helemaal afhankelijk van zo'n lanceerbedrijf. En de timing heb je niks over te zeggen. En het is allemaal maar afwachten of het gaat lukken. Nou, dus zitten ze te denken, we moeten dat gewoon professioneel aanpakken. Oftewel, we moeten gewoon lanceringen gaan kopen. En dan simpel vastleggen, eens in de zoveel tijd gaat weer een nieuwe CubeSat de ruimte in. En daar gaan we niet al te moeilijk over doen. Gewoon een bestaand ontwerp voor een FM CubeSat. En die moet dan gewoon gelanceerd gaan worden. Maar ja, dat kost natuurlijk heel veel meer. En dat begint al met bijvoorbeeld de eerste 1 unit CubeSat die ze willen lanceren, al $283.000. En als ze er dan nog een paar klaar hebben staan, dan is het wat goedkoper en dan wordt het wat makkelijker. Maar toch, daar zullen ze geld voor moeten hebben. En dus beginnen ze een grote actie om in te zamelen, zeg maar. Om sponsors te zoeken. Om in ieder geval voldoende geld te hebben voor die FM-satellieten. En parallel daaraan blijven ze dus gewoon doorwerken aan de golfserie voor de toekomst, die dus naar veel hogere banen moeten. Hoge elliptische banen en misschien zelfs geostationair op den duur, maar dat is nog een ander verhaal. Dus, ja, afwachten. Leuke plannen, maar het kost allemaal weer veel geld. Ja, dan hadden we afgelopen week de lancering van Landsat 9. En daar zaten 4 CubeSats bij. Eentje daarvan was voor ons interessant, dat is Qt. En ja, die heb ik al vrij snel weten te identificeren. Dat blijkt object 49263 te zijn. En die, dat is duidelijk. Daar zit er ook Qubit bij, maar die zendt niet in amateurbanden. En bovendien wordt die alleen maar ingeschakeld als die binnen het bereik is van het grondstation in Boston. Dus die zullen we hier nooit horen. Dus, nou ja, moeilijk te zeggen wat dat dan, welk object dat dan is. Maar daar komen we wel achter als de andere satellieten ook geïdentificeerd zijn die weer op heel andere frequenties zitten. Maar goed. Ares-verbinding, ja, er was er eentje op 2 oktober met Frankrijk. En voorlopig is er even geen nieuwe afspraak bekend. De komende periode zal ook het amateurstation regelmatig uitgeschakeld zijn vanwege bijzondere activiteiten bij het ISS. Overigens zou ongeveer vandaag de zaak omgeschakeld moeten gaan worden. Vandaag of morgen, een deze dagen, naar APRS-mode. We hadden dus de FM-repeater een paar maanden, maar dat is dus nu weer even afgelopen. Hij moet nou dus weer naar APRS op 2 meter. Maar op 5 oktober wordt dus het hele amateurstation even uitgeschakeld vanwege een koppeling met een Soyuz. En op 17 oktober vertrekt er weer een Soyuz en dan wordt het amateurspul ook weer even uitgezet. En 22 tot 23 oktober ergens in die hoek, dan wordt er een Progress omgezet naar een andere poort. Ook dan zal het amateurstation dus tijdelijk buiten bedrijf zijn. Verder allerlei DX-activiteiten, maar dat is buiten ons bereik. Lezingen allemaal en zo. Nou ja, JARL heeft dus een gebruiksschema voor Oscar 29 gepubliceerd voor oktober. En ook Jamsat heeft zo'n schema voor oktober gemaakt voor Oscar 99. En dat is dus allemaal mooi te vinden. Nou, deze hebben we gezien. Ja, Oscar 109, Fox 1E heette die vroeger. Die heeft een tijdje nu in een beetje ongelukkige periode gezeten met passages alleen maar 's nachts en zo. Maar nu begint hij weer 's avonds erbij te komen. En dus heeft de ploeg van BI9CAM van de Dwingelo radiotelescoop besloten weer mee te gaan doen met het oppikken van de telemetrie van Oscar 109. En dat is afgelopen week dus weer een paar keer gedaan en dat is weer succesvol geweest. Daar zijn ze heel blij mee in Amerika, want ook die Vanderbilt University die zit te springen om verdere data van hun experimenten. En dat kan alleen op deze manier verzameld worden, want andere stations die krijgen het niet voor elkaar om zoveel data naar beneden te halen. Dus ze zijn nu bijna helemaal afhankelijk van de Dwingelo-telescoop. Moet je nagaan. Kijk, Ares verder dus niks meer. Ja, dan is dat speciale station HS400OZ inmiddels actief op Oscar 100. Dus vanwege de 400-jarige handelsbetrekkingen tussen Thailand en Denemarken. En ook is dat station actief op HF-banden. HS400OZ en aan de Deense kant OZ400HS. En daar is ook intussen een diploma aangekoppeld als je daar verbindingen mee maakt met die stations op Oscar 100 of via HF-verbindingen, 20 meter, 40 meter of zo. Dan krijg je allerlei punten. Die kun je ermee verdienen en dan kun je dus een diploma krijgen. Dan heb je niveaus, brons, zilver en goud. En ook extra prijs voor mensen die dan het hoogste aantal punten weten binnen te halen. Dus als je die tegenkomt, even in de gaten houden. Verder zit er weer een lancering aan te komen. Vanuit het ISS. Ja, dat is met weer een aantal CubeSats die buiten gezet gaan worden. Binar 1 van een universiteit in Australië, een CubeSat, die moet buiten gezet worden. Ik geloof dinsdag. Moet ik even de getallen vinden. En die zal actief worden op 70 centimeter en met uplink. Zowel uplink als downlink 435-810. Met packet radio. En ook weer met een BBS erin. En nog wat experimenten. Verder Maya 3 en Maya 4. Twee CubeSats weer van de Filipijnen. Die ook allerlei dingen gaan doen met camera en ook packet, APRS en dat soort dingen. En ook weer GPS-experimenten, die beginnen steeds meer te verschijnen. Metingen van GPS-signalen onder allerlei omstandigheden. Maar ook voor natuurlijk de bepaling van de positie en zelfs de stand van de satelliet met behulp van de GPS en zo. Maar verder gaan ze dus met APRS actief worden op 145.825 en een telemetrie op, ja, ze zeggen 427, maar ze zullen wel bedoelen 437, 375. Allerlei verdere gegevens zijn allemaal beschikbaar op internet. Verder zit er ook bij een extra CubeSat, een 3-unit CubeSat uit Australië, Kuava 1. En die gaat een heleboel nuttige experimenten uitvoeren. Met downlinks ook weer op 70 centimeter, 437-075. Maar verder wordt hij actief op 2,4 GHz, 5,6 en zelfs 76 GHz. Dus dat wordt spannend om te proberen die dan daar op te pikken. Daar hebben ze ook een hele uitgebreide website bij waar die gegevens allemaal beschikbaar zijn. Ja, die CubeSats die moeten uitgezet worden op 6 oktober vanuit het ISS, vanuit de Japanse Kibo module op de bekende manier. En Binary 1 en Maya 3 en 4, die drie CubeSats worden buiten gezet tussen 10:50 en 11:40. En Quava 1 die wordt dan later uitgezet tussen 12:30 en 13:00. En dat is allemaal live te volgen via het YouTube kanaal van JAXA. En daarna zouden ze dus actief moeten worden op al die verschillende frequenties. Dan Oscar 73, nog steeds stabiel aan het roteren rond zijn normale as. Niks vreemds op dit moment. Oscar 40 gaat alles een gangetje. En dan de andere amateursatellieten even kijken. Ja, Lilacsat 2 af en toe te gebruiken. Falconsat 3, die is weer in bedrijf gesteld. Samen met Oscar 92. Die waren vorige week dus even uitgezet vanwege de te lage batterijspanning en zo. Het was allemaal een beetje spannend, maar ze hebben hem even bij de satelliet even een week rust gegund. En nu weer ingeschakeld. Dus Oscar 92 is weer terug. En Falconsat 3 ook. En die kunnen dus weer even gebruikt worden. Oscar 92 niet als die in de schaduw van de aarde zit, want dan kan die niet tegen. Oscar 7, keurig mode A en B aan het wisselen elke dag, want die schakelt zichzelf om. Oscar 108 doet het goed, Oscar 109 ja, met de bekende problemen, super zwak maar wel bruikbaar. Oscar 11 is weer sinds 1 oktober actief met telemetrie gedurende 10 dagen. Oscar 27 werkt, 29 met zijn beperkte schema. XW2 satellieten met hun bekende beperkingen, soms doen ze het helemaal goed, maar soms met horten en stoten. Kans 4 A en B werken prima, RS44 doet het zelfs weer. Met zijn, zijn beperkte packet systeempje. Zwakke batterij en zo. Oscar 50 werkt goed. 86 ook, 88 af en toe. 91 werkt, 97 ook, 99 met dus een beperkt schema. UVSQ set is toch weer uitgeschakeld nu. Hij zou weer ingeschakeld kunnen worden, maar dat is pas op korte termijn bekend meestal. Ja, ISS dus met nog FM, maar binnenkort packet. Maar niet elke dag, afhankelijk van wat er gebeurt in het ISS. Oscar 101 met een specifiek schema. Oscar 100 werkt normaal. En ISS, ja, data begint weer te komen. Oh, dat is al omgeschakeld, dus wacht even. Aha, ISS FM was tot gisteren. En vanaf gisteren is ISS APRS weer ingeschakeld. Dus de omschakeling heeft al plaatsgevonden. Goed, verder in het ISS, ja, hele drukte. Van de week is er een Soyuz omgezet van één koppelpoort naar een andere. Soyuz MS-18 die is vertrokken van de MRM-1, oftewel Razviat-module. Heeft even rondgevlogen om foto's en video's te maken van de buitenkant van het station en is toen weer aangekoppeld aan de koppelpoort aan het uiteinde van de nieuwe MLM, oftewel Nauka-module. En dat is voor het eerst dat daar dus een koppeling heeft plaatsgevonden. Overigens, die koppelpoort die daaraan zit, zal voor een deel weer meegenomen worden binnenkort. Want dan komt een ander stuk koppelpoort vrij die gebruikt gaat worden voor de volgende nieuwe module die binnenkort gelanceerd wordt, Prichal. Die zal dan aan het uiteinde van de nieuwe Nauka-module komen zitten. En die heeft dan weer wat koppelpoorten waar weer van alles aan kan komen zitten. Dus het station wordt nog steeds langzaam uitgebouwd door de Russen. Maar goed, verder. Ja, die omkoppeling is dus verder helemaal prima verlopen. Dan is een Cargo Dragon van SpaceX van de week vertrokken bij het ISS. Volgepakt met een paar duizend kilo aan nuttige materialen, wetenschappelijke spullen en zo. En dat is naar beneden getransporteerd, netjes geland in de Atlantische Oceaan voor de kust van Florida. En daar opgepikt. Helemaal prima verlopen. Ja, verder zitten ze te kijken voor de komst van nieuwe dingen. Want van de week moet dus weer een lancering zijn van een bemanning naar het ISS. Met Soyuz MS-19. Die staat klaar voor de lancering op 5 oktober om 12:55 uur, 'smiddags onze tijd. En die gaat dan met een Russische cosmonaut, Skaprov, een ervaren oude rot, zeg maar. Die gaat dan met twee min of meer toeristen naar boven. En een filmploeg en een redacteur, of hoe zeg je dat? Nee, een regisseur, cameraman. Klim Shipenko en een actrice, Julia Pereschild. En die gaat dan, dan filmopname maken van een Russische speelfilm in de ISS. Gedurende 12 dagen en dan komen ze weer naar beneden. En dan, als ze naar beneden komen, dan gaan ze mee met Oleg Novitsky, die een aantal maanden boven heeft gezeten. De andere twee, astronaut, cosmonaut die boven blijven zijn Mark van der Heij en Pyotr Dubrov, die blijven nog tot maart volgend jaar boven. Dus het is een hoop gewissel daarboven, maar dat zullen we allemaal ook live kunnen volgen via NASA TV. Dus komen de dinsdag lancering, 3,5 uur later, koppeling aan het ISS. Van de nieuwe Soyuz. Ja, een paar lanceringen geweest van de week. Ook uit China. Eentje daarvan die is mislukt, maar een beetje op een vreemde manier. Het leek dat de raket het allemaal wel goed gedaan heeft. Maar toch, uiteindelijk is de satelliet niet goed terechtgekomen op een of andere manier. Er is iets mis met de satelliet, maar dat is heel vaag allemaal. De Russen, of de Chinezen, die vertellen niet zoveel meer. En dat is trouwens een nieuw probleem. De Chinezen die hebben alle social media in China verboden om nog iets te melden over ruimtevaartactiviteiten in China. Want dat gebeurde nog wel eens. Spontaan allerlei Chinezen die verhalen vertelden wat ze allemaal zagen gebeuren, lanceringen en zo, maar dat mag niet meer. Wordt helemaal afgeknepen. Niemand mag nog wat zeggen, je bent helemaal afhankelijk van de officiële media en die vertellen bijna niks. Dus dat wordt heel spannend. Inmiddels is het in Rusland ook zoiets. Ze hebben daar van de week bekendgemaakt dat ook niemand in Rusland iets mag vertellen over ruimtevaartactiviteiten. Behalve als het hele positieve propaganda is. Maar als je iets probeert te melden over dingen die fout gaan of dat soort zaken, dan word je beschouwd als een spion die verkeerde informatie zit te publiceren en dan heb je een groot probleem. Dus allerlei Russische bronnen zijn nu ook stilgevallen. We zijn nu helemaal afhankelijk van de officiële informatie van de nieuwsmedia van de overheid. En iedereen die verder iets wil zeggen, ja, die moet oppassen. Want dat kan niet meer. Dus dat wordt nog ingewikkeld om ook daar informatie vandaan te halen. We lijken helemaal terug te zijn in de Koude Oorlog, zeg maar. Van de oude Sovjet-Unie. Precies die sfeer hebben we helemaal terug. Dus het wordt weer spannend om te achterhalen wat er achter dat ijzeren gordijn gebeurt. Want dat lijkt er helemaal terug. Nou ja, er zijn een paar slimmerikken die heel goed kunnen analyseren wat daar gebeurt. En allerlei bronnen weten te vinden. Dus daar moeten we het dan toch maar van hebben. Goed, dan die lancering van die Landsat 9 dus. Op de 27e, dat was allemaal goed. En Landsat die kan dus nou zijn aardobservatieactiviteiten starten. Komende lanceringen, ja, dus Epsilon-raket uit Japan, als het goed is, op dinsdag 5 oktober om 2:00 morgens met die kleine satellieten erbij. Soyuz MS-19 ook op dinsdag 5 oktober om 12:55. Dan wil Blue Origin weer een New Shepard gaan lanceren op 12 oktober. S'morgens vroeg om 2:00 met weer een paar ruimtetoeristen, als het goed is. En op 13 oktober gaan de Chinezen weer een bemanning lanceren naar het Chinese ruimtestation Chang'e. Met Shenzhou 13. Als het allemaal goed is, want dat weten we niet meer zeker tegenwoordig. Goed, OneWeb lancering later, 14 oktober en 16 oktober Lucy. Een grote wetenschappelijke missie van NASA. Die gaat een serie, ik geloof van 9 asteroïden bezoeken. Die bij Jupiter in de buurt actief zijn of zoiets. Moeilijk verhaal. Nou, later nog een heleboel lanceringen, maar dat zien we dan wel weer. Er is een hele serie natuurlijk ook weer Starlinks en OneWeb en noem maar op. Dat blijft maar doorgaan. Ook moet in het najaar nog de Capstone missie gelanceerd worden, maar dat is nou niet meer helemaal duidelijk wanneer. Dat is dus een ruimtevaartuig dat in de hoge elliptische baan om de maan moet gaan komen, waar later ook de Lunar Gateway gaat komen, dat ruimtestation om de maan. En die Capstone die kan daar vast een beetje gaan oefenen in die baan. Die kan eens kijken hoe dat werkt, want die baan is niet stabiel, er moet dus regelmatig gemanoeuvreerd worden. En dat gaat hij dus vast eens uitproberen. Maar wanneer die lancering precies is, is op dit moment nog even niet duidelijk. bemande lanceringen, later nog veel meer. En ja, Pepe Colombo die is gisteren op korte afstand langs Mercurius gevlogen. De eerste van, ik geloof, 9 passages van dit type. Met hele hoge snelheid op maar hoogstens 200 kilometer hoogte. Om even flink af te remmen. Want ja, die moet dus over een tijdje in een baan om Mercurius komen. Maar dat duurt nog wel even. Er moet heel wat afremacties uitvoeren om zijn hoge snelheid kwijt te raken. Zodat hij in een baan om Mercurius ingevangen kan worden. Dus dat wordt nog heel spannend. Goed, verder 4 tot 10 oktober World Space Week. Dat kan allerlei leuke activiteiten opleveren. Vandaag was trouwens ook de open dag bij ESTEC in Noordwijk. Virtuele open dag dan wel. En kon je op internet uitgebreid aan meedoen. Ja, dat zijn denk ik zo even de dingen van deze week. En